Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast. En vandaag over een heel spannend onderwerp, een boeiend onderwerp en een vooruitstrevend onderwerp. Nou, wat hebben we er nu veel eigenschappen al aangegeven. Het gaat om de verbinding tussen huid en darm. Dus hoe uiten zich darmproblemen op de huid? Hoe kunnen we de huidstructuur verbeteren? Hoe kunnen we mensen ondersteunen die huidproblemen hebben door dieper naar de darmgezondheid te kijken? En ik zit hier tegenover met collega Marcelina Gooyen. Die heeft twee fantastische boeken geschreven. Eén was in 2019. En het tweede is ja nog relatief pril van de zomer, dit jaar, van 2023. En ze heeft zich heel diep met dit onderwerp darm en huid uit elkaar gezet en daar fantastische informatie samengezet. Dus iedereen die dat boek leest, nou, daar heb je even nog tijd voor nodig. Nou, hartelijk welkom. Je had de weg hier naartoe gevonden.
Ja, dankjewel. Zelfs door de mist.
Ja, zelfs door de mist.
En door de polders.
Door de polders is ze dan in het Zeeuws beland. Ja. Ja, ik was gisteren in Amsterdam en ineens kwam er wat natte sneeuw naar beneden.
Och, nou.
Ja. Ja.
Het is herfst, hè?
Ja. We gaan dicht naar de kerst lopen we al toe.
Ja, nog even, ja.
Ja, en ook niet de beste tijd voor de dames, maar zo te zeggen, hè?
Nee, dat kan wel eens kloppen. Ja. Ik heb nu al mezelf op restricties gezet om niet alles Sinterklaas goed en dat soort dingen allemaal tot me te nemen. Want ja. Dan krijg je in januari weer een dilemma. Ja, moet je weer meedoen aan...
aan dame herstel.
Zo is dat, ja.
Marcelia, we hebben ons jaren geleden hebben we kennis met elkaar gemaakt. En ik herinner mij nog, je zat in een cursus darmtherapie. Volgens mij was hij daar 3 dagen of 6 dagen, dat weet ik niet.
Het was een zesdaagse cursus.
En je was toen al gedreven natuurlijk met die darm-huid-connectie bezig. Dat was denk ik altijd zo'n beetje je ding. En dan heb je al een paar jaar geleden je eerste boek geschreven. Nou kon je het niet laten. Een nog complexer boek te schrijven. Er staat wel heel veel wetenswaardigheden in waar mensen iets mee kunnen.
Ja.
Hoe ben je daarbij gekomen dat voor jou het zo'n trigger is, de huid?
Nou, ik ben huidtherapeut van oorsprong. Ik heb die opleiding gedaan en ik ben gaan werken als huidtherapeut in mijn eigen praktijk.
Ja.
En ik heb eigenlijk altijd al een nieuwsgierigheid gehad van, wat heb je dan nog meer aan klachten als je een bepaalde huidklachten hebt? Denk aan eczeem of acne of rosacea.
Ja.
En daar ging ik doorvragen. En ik zag steeds meer dat er toch ook een heleboel andere dingen bij kwamen. En via omwegen kwam ik ineens op jouw opleiding, op een avond had jij, en over de darmen. En dat vond ik zo mega interessant dat ik dacht, daar wil ik meer van weten. En toen heb ik dus die darmopleiding gedaan. Alleen dat ging, ik heb daar mega veel geleerd. Jij bent de grondlegger van mijn darmkennis.
Oh, dankjewel.
Ik heb het nog regelmatig over de darm zijn de naar binnen gekeerde buitenwereld.
Ja,
hè? Hoor ik jou weer en over de slijmhout. En ik heb heel veel van jou geleerd. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar hoe zit dat dan eigenlijk allemaal met die huid? En toen ik dus thuis kwam, toen ik klaar was met die opleiding, heb ik mezelf voorgenomen van, ik ga me daar verder in verdiepen. Want ik zag inmiddels wel al die relatie om via de darmen de huid beter te gaan maken.
Ja.
Beter, gezonder, kun je het zeggen.
Ja,
hè?
Ja, ja.
En uiteindelijk ben ik gestart met research voor mijn eerste boek. En dat heeft meer dan 6 jaar geduurd.
Ja, dat weet ik.
Een hele pittige pil is het geworden. Naslagwerk wordt ook wel gezegd. En ik heb daar zo ontzettend veel leuke dingen gevonden. Maar dat kon ik niet als ik niet jou de kennis had opgedaan die ik bij jou had geleerd. Dus van daaruit kon ik weer verder gaan graven. En en zo is uiteindelijk dat hele dikke boek ontstaan.
Kijk, wat is voor jou een hoofdconnectie tussen de huid en de darmen? Kan je dat überhaupt in korte zinnen zeggen? Of je mag al ruim uithalen? Dus
ja, Hoe bedoel je de hoofdconnectie?
Je hebt als huidtherapeut, ja, heeft je dat getriggerd. Dus je hebt mensen gezien, ja, met diverse huidklachten. Mm-hmm. Dus dan zeg je, oké, okay, die dame speelt daar een rol. Ja. Heb je daar echt in vastgebeten, dat weet, ja, ik nog. Ja. Dus dat eerste boekje, we hebben daar heel lang aan gewerkt en, ja, kennis verder opgedaan. En als je daar die essentie uithaalt, waar, mm-hmm, zie je die hoofdverbinding tussen de darm en de huid?
De hoofdverbinding is eigenlijk misschien, nou, er zijn meerdere hoofdverbindingen.
Ja, prima.
Dus ik ga er ene kiezen die ik eigenlijk wel heel erg belangrijk vind, dat is het microbioom.
Okay, ja.
En wanneer je gaat kijken naar de darmen, en dat heb ik ook in de darmopleiding geleerd, van een dysbiose in de darm, ofwel een verschuiving van je darmmicrobioom en daarbij ook verstoring van je darmslijmvliezen, mm, en de darmwand, waar je richting de leaky gut kunt gaan.
Ja.
Dat ik zag bij mensen met huidproblemen dat ze eigenlijk ook bijna allemaal wel iets van darmproblemen hadden of spijsverteringsproblemen. Okay. Of het niet wisten dat ze eigenlijk een verstoorde ontlasting bijvoorbeeld hadden, omdat ze dachten dat is altijd heel gewoon. Of dat ze dachten van ja, het is normaal om heel veel wind in mijn buik te hebben of nou, noem maar op. Ja. Mensen waren zich vaak niet bewust, maar ik kwam erachter door daarnaar te vragen. En omdat ik wist, ja, wat niet normaal is, om het zo maar te, ja, zeggen, wat, ja, afwijkend is. En dus zo zag ik dat als je dan gaat kijken naar het darmmicrobioom, en ik liet dat onderzoeken, dan kwam ik er ook achter dat eigenlijk dat darmmicrobioom altijd wel uit balans was.
Okay, yeah.
En ja, en dan wordt het interessant om te gaan kijken, zit daar een rode draad in, bijvoorbeeld bij eczeem of bij acne.
Mm-hmm.
En dat is, zeg maar, als je net begint, is dat heel moeilijk om op die manier rode, ja, draden te gaan vinden. En voor mij was dat een reden om daarna dus ook weer de literatuur in te gaan. Want ik denk, velen voor mij hebben dat al uitgezocht.
Mm-hmm.
En dan ga ik kijken of ik daar verbanden kan vinden. En nou ja, dus het microbioom is wel een hele belangrijke sleutel van dat wat er in de darmen gebeurt, communiceert met dat wat er aan op de huid leeft. Want de huid heeft ook een microbioom.
Ja.
En ook daar kan van alles misgaan in verstoring. En niet alleen door wat er op de huid gebeurt, maar ook wat er van binnenuit aangestuurd wordt. Dus ja, goed, het is
vreselijk, ja, je bent interessant. Nu, ja, dat is, daar wil ik graag een klein beetje verdieping in brengen, ja, omdat, ja, je daar de vakvrouw in bent. Je ziet die verbinding tussen de verandering in het microbioom en dan mogelijke huidklachten. En je zei, en dat vond ik heel opmerkelijk, vaak zijn zich mensen niet bewust dat het niet zo goed is in hun buik.
Dat klopt, ja.
Ja, ja. En eigenlijk een heel bekend fenomeen.
Mm-hmm.
Ze zeggen, ja, ik ga alle 4 dagen naar de wc, vind ik prima. Of ik ga 5 keer op een dag, dat is normaal.
Ja.
Ik heb even altijd de dunne. Ja, dat, ja, is normaal.
Ja.
Omdat ik dat altijd al heb.
Ja.
Hoe heb jij dat benaderd? En wat kwam jou vaak tegen? Of hoe was je vraagstelling? Of beter gezegd, waar moeten onze luisteraars op letten? Als ze gewoon kijken naar hun dagelijks, hoe heet het, defecatiegedrag, dus ontlastingspatroon.
Ik ben gewoon steeds meer gaan vragen naar hoe is je ontlasting bijvoorbeeld. Hè?
Ja?
Nou, dat is eigenlijk altijd een onderwerp waarop iemand eerst kijkt van, waar heb je het nou over?
Ja, we hebben het toch over de huid?
We hebben het toch over de huid. En jij vraagt naar mijn poep. En,
ja? Ja.
En dan wordt er heel lacherig over gedaan. Maar, ja, vervolgens ga ik dat meer uitleggen. En dan hoor ik dus zelf ook al daaraan wat ze vertellen. Dat ik denk, hey, dat klopt niet helemaal. En dat leg ik dan ook uit. En ik heb dat, zeg maar, om mensen niet daarin te overvallen, heb ik ze op een gegeven moment, als ze voor het eerste consult naar mij toekwamen, heb ik ze een vragenlijst toegestuurd,
ja,
een anamneselijst. En dan liet ik ze dat thuis al die gêne daarover, daaroverheen stappen, omdat, ja, ze dan gewoon dat handmatig moesten invullen.
Ja.
Hoe vaak heb je ontlasting? Hoe ziet die poep eruit? Plakt die aan de wc? Drijft die? Heb je last van winderig? Ik vroeg het allemaal uit.
Ja.
En op basis daarvan kon ik dat weer doorgeven. Dus ik leerde ook mensen in mijn praktijk dat het heel belangrijk is om, als jij naar de wc bent geweest, of er nog op bent en je hebt ontlasting gehad, dat je naar de pot moet kijken.
Even omkijken.
Even kijken. Heb je veel papier nodig? Heb je remsporen in de wc? Is de ontlasting een beetje plakkerig? Dat ze zich bewust gingen worden van dat het eindproduct van jouw lichaam, dat is dus die ontlasting, dat die iets zegt over wat er in dat lichaam allemaal goed en misschien niet goed gaat. Ja. Dus en dat dus ook een enorme leidraad is om te kijken hoe gaat het met jouw huid. Want als de huid niet goed gaat, dan heeft dat heel vaak de oorsprong in dit soort problemen.
Oké, ik denk daar heb je nu heel veel punten aan. Remsporen, veel wc-papier gebruik, veel gasvorming.
Dat wordt een heel smakelijk onderwerp op de vroege ochtend.
Ja, proost met die koffie. Ja, en dus hoe zouden dan volgens jou die ontlasting voor een mens moeten uitzien? Dat hij zegt, oké, die ontlasting is oké. Daar moet ik mij niet zoveel zorgen over maken.
Dat is heel grappig. Ik heb nou mijn hondje meegenomen. Ja. Die loopt hier door de studio. En ik voer haar nou wat kipfilets, zodat hij niet gaat blaffen.
En als ze blaft, maakt niks uit.
Dat
maakt
niks
terug.
Uit, ja hoor. En, maar dan is ze heel brutaal, want nou weet ze dat ik haar de mond snoer met het lekkers. Dus, maar goed, ik kijk bijvoorbeeld ook bij mijn hond. Mijn hond is ook een levend wezen. Ja. En ik heb begrepen van een dierenarts in het buitenland van, eigenlijk heeft de hondenhuid vrij veel overeenkomsten met de huid van de mens. En, dus, en ook met de darmfunctie. Dus ik kijk dan, hoe poept ze? En is de poep een beetje plakkerig? Nou, nu heeft zij sinds een korte tijd een heel ander dieet, omdat ze ook wat gevoelige darmen had. Mm-hmm. En nou zijn de drolletjes perfect. Die komen eruit. Ik hoef geen kontje meer te vegen, want soms was het plakkerig en dan moest ze onder de douche. Want dan blijft het hangen aan die lange, schattige haartjes. Ja. Maar een keurige drol, en dat geldt dus ook voor mensen, dat als die ontlasting er mooi soepel uitkomt. En dat kan een sigaartje zijn. Maar dat zijn niet die kleine knikkertjes die af en toe zo eruit komen. Maar een soepele drol. En dan als je dan daarna je billen veegt en bij het eerste wc-papier heb je amper of niks daar aan het papier zitten. Nou, dan is de drol in ieder geval perfect. Dat wil, dan kan het nog zo zijn dat die drol een beetje drijft of dat die gelijk naar de bodem zakt. Dat kan ook iets zeggen over wat er dan in de darmen aan de hand is. Ja, daar weet jij natuurlijk alles van. Maar
nou ja, alles. Dat is
volgens mij
niemand weet alles.
Nee, in ieder geval veel meer dan ik nog. Maar jij bent echt de darmtherapeut. Ik heb me daar, ik heb eraan mogen snuffelen en ik weet er het een en ander van. Maar ik probeer juist ook die connectie te maken met wat gebeurt er in de huid en waarom hebben we gezonde ontlasting nodig. Ja. En dus wat ik al zeg, een mooie stevige drol en liefst 1 of 2 keer per dag. Ja. Je eet ook een paar keer per dag. Dus ik denk altijd, zo gek is het dan niet om een paar keer per dag ontlasting te hebben. En dat is zo'n beetje. Niet te veel winden.
Nee. En vooral, daar wordt vaak over dan nog getwijfeld. Ze mogen vooral niet sterk stinken.
Nee,
dus dat precies. Is het. Kijk, je mag af en toe wat luchtjes, windjes laten, maar als er niemand last van heeft, we maken natuurlijk alle ons gasvorming, maar het mag niet overhand nemen en het mag geen last geven, geen opgeblazen gevoel. Ja. Moet niet stinken dat je tranen in je ogen krijgt en alle om je heen vallen.
Of dat je flauw valt. Ja,
flauw valt. Ja, dan heb je echt een probleem met je microbiome.
Absoluut.
En ook je verteringsprocessen. Ja. En dat haal je ook in je boek naar voren. Uh-huh. Dat natuurlijk ook de vertering een heel belangrijk item is. Naast wat weer belangrijk is voor een gezond microbiome.
Ja,
dat speelt hand in hand. Ja. Dus dat werk je eigenlijk in beide boeken heel heel gestructureerd en duidelijk werk je dat uit. Dat is, je noemt het een nachtslagwerk. Nou, dat is het zeker alvast. Ik denk dat dat in iedere boekenkast hoort van van geïnteresseerde leken. Mm-hmm. Maar ook van collega's. Gewoon om even na te kijken. Je hebt daar zoveel super kennis in samengevat. Je mag jezelf op de schouder kloppen.
Oh, dankjewel.
Ja,
dankjewel.
Echt heel goed, heel goed gedaan. Ja.
Voor mijn darmleraar zo'n compliment te krijgen, is voor mij, vind ik wel heel erg leuk. Ja, dankjewel.
Ja, dat is gewoon fantastisch gedaan. Ja. Maar blijven we nog bij de ontlasting staan. Ja. Want de darm. De darm hersenen. Nou ja, daar hebben we ook die connectie. Hè?
Ja,
darm hersenen,
zeker,
darm huid connectie.
Ja.
Nu zijn er veel mensen die in de praktijk zitten, of die ook onze collega's in de praktijken opzoeken, inderdaad met huidproblemen. En ik weet, je hebt dat boek, het tweede boek heb je met Cynthia van Schendel geschreven.
Het tweede boek is helemaal zelf.
Okay.
Bij het eerste boek, dat heb ik zeg maar helemaal zelf geschreven.
Ja.
Maar Cynthia van Schendel is een dierbare collega.
Ja, absoluut.
Van mij.
En je huidtherapeut.
En
ja,
we kennen elkaar al vanaf eigenlijk de opleiding huidtherapie. Dus dat is gewoon heel leuk. En zij heeft mij mentaal heel veel bijgestaan bij het schrijven van het eerste boek. Omdat dat een heel zwaar proces is. En dat je regelmatig denkt, hou daarmee op. En dan zei ze, ga vooral door. En ze heeft meegelezen.
Makkelijker gezegd dan gedaan.
Ze heeft, ja, precies. Maar goed, dat soort mensen heb je wel in die fases nodig om het niet op te geven. Omdat het uiteindelijk blijkt, de achtste druk is al uit. En dan denk ik van, dus was dus niet voor niks. Daar is er echt wel een belangstelling voor.
Ja, maar dus het is toch een collega wat je zegt. Dus zij heeft natuurlijk ook wat bij te dragen.
Ja,
hè?
En zeker,
ze staat aan de, ik noem het maar, behandeltafel. Ze helpt mensen nog met huidproblemen.
Ja, zeker,
dus is dat dus ook altijd heel fijn daar te sparren.
Ja, dat is ook heel fijn. Ja. En kijk, het tweede boek heb ik helemaal zelf geschreven. Ja. Cynthia is hartstikke druk. En het is mijn boek, dus ik moet het zelf schrijven. Zij begon de laatste aan te lezen. Want wat ik al zei, ze heeft het heel druk. En vorige week appte ze mij van tijdens het lezen van mijn tweede boek van, joh, het is net alsof ik jou weer hoor.
Ja.
En want dat was ook mijn intentie. Ik wil het tweede boek heel begrijpelijk laten zijn. Ook voor leken die niet geschoold zijn, maar die daar wel iets van leren.
Ja.
En dan van, dat je het een beetje in Jip en Janneke taal kunt vertellen.
Ja, dat heb je. Ja, dat is echt fijn. Thomas, als je dat hoort, echt als naslagwerk hoort dat thuis.
Ja.
Nogmaals, over in de praktijk, dat zie ik natuurlijk ook. Ik denk, wie ziet dat niet als hij praktijk voert? Huidproblemen. Zo, en dan is die vraag, jonge mensen komen met acne. Anderen lopen al jaren met eczemen rond. Hebben zich een ongeluk gesmeerd aan hormoonzalfjes, corticosteroïden.
Ja.
Nou, dat helpt een fronté beest even, maar het lost het niet op.
Nee.
Laten we hier maar misschien een paar onderwerpen nemen die vaak in de praktijk voorkomen.
Ja,
laten we het onderwerp,
heel vaak nog. Ja, helaas. Ja.
Laten we eerst maar, ik vind het ook best moeilijk deze dingen in de praktijk succesvol door te zetten. Dat is werk, hè? Dus is echt tijd nodig, aandacht nodig en dat gaat niet maar zo switchen. Mm-hmm. Vertel maar wat over acne.
Acne, dat is een hele leuke. In 1930 waren er twee dermatologen, Stokes en Pillsbury. En die dermatologen zagen in 1930 al een relatie tussen acne, darmproblemen en mentale problemen.
In 1930?
1930. Goh. Dus dat is, even kijken, 70 plus 24.
Nou, bijna 100 jaar.
Ja, bijna 100 jaar geleden. En dan kom ik in 2019 voor het eerst met een boek waarin dat ook weer beschreven wordt en dat nog steeds niet binnen de dermatologie zo gezien wordt. Hè. Maar zij zagen het en dat was heel treffend. Er zijn wel daarna ook toch wel de nodige onderzoeken naar gedaan, maar het is nooit zo groot naar boven gekomen.
Ja.
Maar wat zij dus zagen is dat mensen met acne, dus vaak in de puberteit, dat weten we, maar het kan ook daarna zijn.
Ja.
En uiteraard spelen de hormonen daarbij een rol, want die gaan huishouden. Maar dat is het niet alleen. Wat ik zag in mijn praktijk, naast de huidklachten, want als huidtherapeut kijk je naar de huid en dan denk je, jippie, een paar pukkels, mag ik wel uitdrukken. Je hebt zo van die vaktikken, hè, die vind je altijd heel erg leuk. Maar goed, je ziet die pukkels en je wil die meeeters ook verwijderen. Maar terwijl ik met die mensen aan het praten was, hoorde ik ook wel weer dat er toch het nodige aan de hand is intern. Darmproblemen zijn helemaal niet onbekend. Maar het wordt niet. De link wordt nog steeds niet zo gelegd met wat er bij acne gebeurt. Mm. En zelfs die, inmiddels weten we wel uit de wetenschap bijvoorbeeld dat acne vaker samengaat met hypochlorhydrie. En hypochlorhydrie, dat is te weinig maagzuur aanmaken. Mm-hmm. En dat schijnt toch nog best veel voor te komen. En de klachten lijken een beetje op te veel maagzuur hebben. Terwijl het dus eigenlijk te weinig is. En dan krijg je, dat maagzuur zit er niet voor niks. En als dat geproduceerd wordt, dat remt het teveel aan micro-organismen die via de mond je maag binnenkomen. Ja. En het helpt ook mee met het verteringsproces, de eerste vertering in je maag. Heb je te weinig daarvan, dan kunnen onder andere ook te veel microben, zoals bacteriën en schimmels, die kunnen de dunne darm binnentreden. En dan krijg je bijvoorbeeld een overgroei van die microben. En dat noemen ze dan de overgroei in de dunne darm.
Ja,
en in het Engels
vaak
is
SIBO worden.
SIBO, de small intestine. Ik wou een inkoppertje daarvoor maken. Ja, dus moet ik altijd even langzamer zeggen. De small intestinal, ofwel de dunne darm, overgrow syndroom.
Ja.
En dat wordt veel vaker gezien bij acne.
Oké.
En als je dus dan, en niet alleen bij acne, we zien het ook onder andere bij rosacea. Mm-hmm. Dus als je weet van, je hebt een huidprobleem, ga dan eens naar wat er is er met jouw spijsvertering aan de hand. En wat voor klachten heb je? En kun je dat herleiden naar bijvoorbeeld zo'n te weinig aan maagzuur? Of, nou, en als je dat te weinig vanaf weet, ga dan eens naar een darmtherapeut. En laat je daarover informeren van, hey, zou dat met elkaar een verband kunnen hebben? En hoe is het eigenlijk met mijn darmen en met mijn spijsvertering gesteld? Ja. Dus dat zien we bijvoorbeeld bij acne. En op de huid is er ook weer van alles aan de hand. We hebben in de darmen bij acne een verstoring ook van je darmmicrobioom.
Ja.
Ook dat wordt gezien. En ik heb in 2011 heb ik een aantal ontlastingonderzoeken van acne vergeleken in mijn praktijk.
Ja.
Om die rode draad waar ik het er straks over had, om een rode draad te kunnen zien. En wat ik toen zag in die onderzoeken, in die uitslagen, was dat bijvoorbeeld er een teveel aan Candida albicans in die darmen zit.
Ja.
En die produceren dan weer afvalstoffen die we ook weer zagen. De katalase is daar bijvoorbeeld een belangrijke van. En dat doen ze om zichzelf te beschermen. Maar dat is weer belastend voor de mens daaromheen.
Ja, voor de gastheer.
Voor de gastheer, ja. En dus dat zagen we, zien we in de literatuur ook. En wat ook bekend is, bijvoorbeeld op de huid, dan wordt gezegd, we hebben een bacterie, de propionibacterie acnes, ofwel P-acnes en tegenwoordig heet die de cutibacterie acnes, dus de C-acnes. Nou ja, goed, het is een klein detail, maar het is theoretisch. Die zou een grote rol spelen bij de ontstaan van acne. En die leeft in de talgkliertjes van de huid en die kan dan op een gegeven moment ontstekingen veroorzaken. En dan zeg ik, ik heb nu geleerd door naar dat microbioom te gaan kijken en door te gaan kijken van wat is een ideale leefklimaat en wat gebeurt er als dat leefklimaat verandert door bijvoorbeeld andere vetten in de samenstelling van talg. Of door een verandering een verandering van de zuurgraad van de huid.
Ja.
We weten al bijvoorbeeld dat in de darmen die zuurgraad heel mooi verandert. Hè? Dat vanuit de maag heel laag, naar tussen de 1 en de 3. En daarna stijgt die wat. Maar ook daar zijn vaste pH-waardes waarin dat balanceert om het juiste microbioom te doen overleven. Ja. En ook om de enzymen daar te kunnen laten werken.
Ja, je schept het milieu dat het bewoners goed kunnen inleven. Hè?
Precies.
Dat
precies
is daar waarom het gaat. Ja.
En dat is ook op de huid het geval.
Mm-hmm.
En die P-acnes die reageert onder andere wanneer de zuurgraad van de huid verandert. En dan kan hij, ik zeg altijd als bacterie vervelend is het een hij.
Ja. En een vriendelijk is een zij, hè?
En dat is een zij, ja, precies. Je snapt hem, hè? Ja. Nou, dus die P. acnes kan dan makkelijker gaan floreren door veranderende omstandigheden. Onder andere door andere samenstelling van talg. Want wat er in talg zit, dat is mega veel aan soorten vetten, vetzuren. Zelfs omega 3, omega 6, vitamine E. Maar ook vetzuren zoals squalene. En nou, die bacterie die heeft daar ook zijn eigen voedselpatroon in. En wanneer dat verandert, kan die gaan floreren. En dan kan die inderdaad ontstekingen gaan veroorzaken. En dan wordt er gezegd, ja, dan is het dus die P. acnes. Maar ik zeg, nee, dat is een onderdeel van. Ga eerst eens kijken naar waardoor kan die P. acnes floreren. Want die P. acnes is eigenlijk een belangrijke vaste bewoner van onze huid. Mm-hmm. Behoort tot onze residente of commensale microben op de huid. En die draagt zelfs bij aan het handhaven van een gezonde zuurgraad van onze huid. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo'n bad guy. Nee. Hè? Je hebt hem eigenlijk
nodig.
Dan heb
je weer een bad guy, hè?
Ja, dan heb je weer. Ja, het is helemaal geen bad guy, maar het is een opportunist. Ja. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Ik leg dit ook allemaal helemaal uit. En opportunisten in de microbiële wereld zijn dus microben die in bepaalde omstandigheden uit balans kunnen raken en kunnen gaan floreren. Nou, en bij de P. acnes is dat zo'n voorbeeld daarvan. En die kan dan gaan floreren. En nee, dan moet je dus niet alleen gaan bestrijden van die P. acnes. Je moet gaan kijken, hoe kan ik het milieu, waarin zowel de huidcellen als de microben leven, en ook die talgsamenstelling en die zuurgraad, hoe kan ik die gaan normaliseren? En dat moet je toch van binnenuit doen.
Dat is dit waarin die connectie zit.
Ja,
tussen
precies.
Darm en huid.
Juist.
En mag, als het bot mag stellen, als het milieu in de darmen en die microben in de darmen oké zijn, als alles in evenwicht is, zijn ook de talgkliertjes produceren de juiste samenstelling van talg, zodat die P. acnes zich als good guy kan postuleren en geen bad guy wordt. Kan je dit zo zeggen?
Ja, dat kan je zeker zeggen. En ik denk dat je daarbij dan ook de belangrijke factor kunt beschrijven. Dat is de factor van wat we binnenkrijgen. Ja. Want hoe krijg je een gezonde darm? Dat krijg je niet door met feestdagen oliebollen en speculaas en dat soort dingen allemaal te eten. Ik krijg al honger.
Ja,
maar
als lekker.
Ja, het is lekker. En een beetje mag, hè. Want ik ben zelf een voorstander van, it is all about balance.
Ja.
En het gaat erom, maar als je een gezonde darmmicrobioom hebt, dan kun je eigenlijk wel ervan uitgaan dat je ook een gezond voedingspatroon en een gezond leefomstandigheid hebt.
Dus
niet te veel stress, normaal ritme van eten en leven en lol hebben.
Ja.
En dus als dan de darmmicrobioom gezond is, dan kwebbelen die microben ook weer op een gezonde manier met je huidmicroben. Maar je levert ook via je gezonde voeding de juiste vetten en vetstoffen en andere voedingsstoffen aan, die ook het huidmicrobioom nodig heeft en die ook mee bepalen hoe de talgsamenstelling is. Dus bijvoorbeeld voldoende omega 3, voldoende vitamine E. Nou, en ga zo maar door.
Ja, ja.
Dat zijn belangrijk. En zeker bij acne, als we daar nog even op terugkomen, daar is bijvoorbeeld bekend dat omega 3 werkt ontstekingsremmend.
Ja.
Nou, als je die in je talg hebt, kun je je voorstellen dat jou dat helpt bij het verminderen van ontstekingen. En als je ook kijkt naar wat er op die huid gebeurt, dan zien we dat er bijvoorbeeld die vetzuur squalene, dat zit in dat talg, dat daar meer squalene bij acne wordt aangemaakt en dat oxideert heel snel.
Oh ja.
En als dat op de huid komt, krijg je een verhoogde kans van oxideren, ofwel het reageren met zuurstof.
Ja.
En omdat, dat aan zich zou je zeggen, wat is daar het probleem van? Nou, daar is aan zich geen probleem mee, maar er komen squalene peroxidatieproducten vrij. En dat zijn eigenlijk dus de reststofjes die toxisch kunnen werken voor jouw huid.
Voor je huid,
voor je huid, dus irriteren. En nou, het lichaam heeft daar ook wel wat voor gevonden, want we zijn eigenlijk eigenlijk een mega ingenieus systeem. Daar hebben we bijvoorbeeld vitamine E voor. En ook dat zit normaal in talg.
Die oxidatie tegen te gaan.
En ja, en die gaat dat zijn de antioxidanten die dan het oxidatieproces tegengaan. En bij acne zien we dat een tekort aan vitamine E optreedt.
Nou,
en dan weet je dus, heb je meer ontstekingen, dan moet je onder andere gaan werken aan zorgen dat je ook voldoende vitamine E suppleert.
Dus eigenlijk heb je al twee heel belangrijke dingen gezet. We moeten de vetzuren in orde hebben.
Mm-hmm.
Dat is zeer interessant, daar kan ik misschien straks wat aanvoelen. Maar ik wil het even samenvatten. Je hebt ons echt een grote gieter met kennis nu gegeven.
Ja.
Dus eigenlijk gaat het erom die oxidatie tegen te gaan. En dat daarvoor heb je vetzuren, de juiste samenstelling nodig. Mm-hmm. Die is darmafhankelijk. En je hebt voldoende vitamine E nodig om te beschermen. Also mm-hmm. om niet in die oxidatie te komen.
Mm-hmm.
En niet het peroxide te laten ontstaan.
Ja.
En daar was nog iets dat vond ik nu heel interessant. Dat heb ik nu vergeten. Maar dus, en dat het milieu afhankelijk is op deze bacteriën, op het bacterium goed doet of slecht doet voor de huid.
Juist.
Dus bijdraagt aan acne of juist ook kan aan helpen dat die acne er niet zich laat ontstaan.
Ja.
Maar voor die, daar heb ik nog een vraag over. Die stel ik eerst. Die vraag is interessant. Daar zijn therapieën en daar zal ik maar je mening even over weten.
Mm-hmm.
Daar kan je staven kopen. De staventherapie, die dan acne-patiënten op de huid moeten smeren. Ja, en die dan tegen bacteriën werken. Heb jij daar meer ervaring mee of kan je daar iets over vertellen?
En wat bedoel je met staven?
Nou, dat zijn eigenlijk kleine stofjes die helpen bacteriën af te doden. En dat is zo. Die komen voor diverse bacteriën, kan je die kopen.
Mm-hmm.
Maar daar heb je nog geen inzicht in.
Nee, ik heb daar wel wat ideeën over. Ik heb daar niet specifiek ervaring mee. Maar bij alles wat je zegt, als je het een gaat afdoden, is de vraag of je daarmee het probleem al op lost.
Ja.
Omdat het zal zeker kunnen ondersteunen. Ik kan daar een mooi voorbeeld van, bijvoorbeeld de Staphylococcus aureus.
Ja, precies. Daar zijn ook staven tegen. Ja.
Dat schrijf ik ook in mijn boeken. Bijvoorbeeld bij eczeem komt vaker infectie voor met Staphylococcus aureus.
Ja.
En dan zeggen ze, dat is de infecties ontstaan door de Staphylococcus aureus. En dan gebruiken ze een product wat daar specifiek tegen gericht is. En in eerste instantie lijkt het te helpen.
Hm.
En in een latere instantie, al vrij snel, komen de klachten weer terug.
Ja.
En dan zeg ik, ik moet dan altijd glimlachen. Want ik denk, dit is zo ontzettend logisch.
Ja.
En als ik dat dan tegen iemand met eczeem zeg, kijken ze mijn glazen gaan. Van hoe bedoel je nou? Ik zeg, maar je werkt maar alleen maar aan die ene opportunist. Want de Staphylococcus aureus heeft wel een hele slechte naam. Maar het behoort tot onze vaste bewoners. Maar het gaat erom de hoeveelheid waarin die aanwezig is. Wat ik daar straks ook al noemde. Het draait om balans, ook in ons microbioom. En die Staphylococcus aureus heeft een hele mooie samenwerking met de Staphylococcus epidermidis. En dat is een hele belangrijke andere Staphylococcus die op de huid leeft. En die samenwerking is zo mooi. Ze remmen elkaar, ze houden elkaar in bedwang om niet te groot te worden in dat microbioom, ofwel dat totaal wat op de huid leeft. En dat doen ze onder andere door het produceren van antimicrobiële peptiden. En dat is eigenlijk onze eigen antibiotica. Vind ik dat eigen ook zo leuk, hè?
Ja. Hoort zo leuk, hè?
Ja, het is
antimicrobiële peptiden. Zeg je antibiotica, schadelijk.
Ja.
Zeg je antimicrobiële peptiden, is prima. Ja.
Ja, en het is zelfs nog heel breed werkend. Want het werkt ook tegen, niet alleen tegen bacteriën, maar ook schimmels en parasieten.
Ja.
Dus het is heel, heel mooi wat ze doen. Ze produceren dat. Maar wanneer kan die Staphylococcus nou een infectie veroorzaken? Dat is een interessante vraag, want dan ga je denkt dan moet ik alleen die bacterie afschieten, maar tegelijkertijd kan die overheersen omdat er iets anders aan de hand is. Het is uit balans op de huid, of noem een andere bacterie in de darmen, het is uit balans waardoor die ene microbe ineens opportunistisch heel vervelend kan gaan worden.
Ja.
En ik noem het altijd die twee bacteriën, ik heb het ook in mijn tweede boek getekend, zo van ze maken een dans met elkaar. elkaar. Ik zie het als een tango, heel gepassioneerd. En ze houden elkaar in bedwang. Maar zodra je weet van er is een infectie met de Staphylococcus aureus, dan eigenlijk vind ik het heel logisch om na te gaan denken, wat is er veranderd waardoor deze bacterie zich zo kan gedragen?
Mm-hmm.
En dat is denk ik de sleutel om oplossingen te gaan zoeken. En niet zozeer dat schieten op die ene bacterie van, oh ja, maar dat is de bad guy en die moet nou dood. Ja, dat gebeurt dan met zo'n product. Hè. Ja. Ik ga geen namen noemen, maar het werkt niet op lange termijn, want je doet niks aan de oorzaak.
Aan het
lijkt
milieu,
net de politiek bij ons.
Ja. Politiek houden we buiten deze podcast.
Ja, precies, precies. Maar dus je moet niet symptoombestrijding doen. Dat is eigenlijk ook net als bij corticosteroïden. Je bent met symptoombestrijding bezig. En dus ga kijken naar het bredere plaatje. En dat leg ik ook heel duidelijk uit in die boeken. Van hoe alles met elkaar samenhangt. Je kunt, ik zeg ook wel eens van, ja, wat is, dan vragen mensen, wat is nou een heel goed dieet voor de darmen en voor je huid?
Oh, ja.
En zeg nou, eigenlijk, ik kan alleen maar een globaal aangeven van eet zoveel mogelijk groentes en gevarieerd. Hè, en liefst in de winter boerenkool en spruitjes stampot. Ja. Lekker. En minder aan suikers en koolhydraten. En ieder mens is uniek en ieder mens heeft een andere disbalans of een voedingsintolerantie of een allergie. Dus je kunt niet één lijn geven.
Dat vind ik heel fijn dat je het nu aangeeft.
Ja.
Want die vraag komt zo vaak. Ja. Wat moet ik eten? Wat is een juiste dieet?
Ja.
Kijk op Instagram of kijk in Facebook. Nee, ik maak het op die platform. Iedereen zegt, ik heb het wiel uitgevonden wat voeding betreft.
Ja.
Maar daarbij
nou, ik nog steeds niet hoor.
Nee, eigenlijk heeft het nog niemand uitgevoerd. Jij hebt die basics, dat is logisch.
Ja.
Veel groene groenten, dat is allemaal prima. En weinig suiker, dat is ook al prima. Dat is voor mij is dat ook geen bijzondere dieet. Dat is gewoon, zo heb je te eten.
Ja.
Maar wat past bij jou?
Ja.
Welke groenten kan je überhaupt eten? Welke passen bij jou? Mm-hmm. Het is zo divers.
Ja.
Daar is geen één antwoord. En dat zoek je met je patiënt of cliënt samen uit. Mm-hmm. Je kan daar testen voor doen.
Ja.
Maar ik vind dat super dat je dat ook aangeeft.
Ja, ja. Nou ja, weet je, dat ik geef dat ook. Zeg maar, en het tweede boek is echt een heel persoonlijk boek. Want dan ga ik het gewoon zoals ik praat, schrijf ik ook. En,
daarom zijn het ook zoveel pagina's geworden, zoals jullie ook.
Zet mij aan het woord en ik ben net zo'n dure celbatterij. Gooi er een kwartje in en voilà, ik ben zo'n konijntje. Ja, gaat. Maar goed, in mijn enthousiasme probeer ik dingen duidelijk te maken. Maar dan zeg ik ook van, je kunt zo gezond mogelijk willen eten. En dat heel, bijna obsessief willen doen.
Ja, dat gebeurt dan helaas ook.
Helaas. En dan is eigenlijk dat obsessieve is al het toverwoord. Want ook daarin gaat het. Het gaat om de balans. Als je gezond wil eten en je neemt af en toe een patatje of een glaasje wijn of je snoept eens wat. Ik denk, nou, de lol moet in het leven blijven. De lol, het plezier dat is eigenlijk een hele andere rode draad. Naast het alle technische wat ik gevonden heb en wat ik ook van jou geleerd heb. Er is zoveel, maar ik heb zelf ook heel veel diëten uitgeprobeerd.
Ja.
Want ja, je bent therapeut en ik heb ook een gevoelig lijf. Dus dan ga je proberen, hoe is het met dit, hoe is het met dat. En nou ja, de een zweert bij een keto, ik niet. De ander zweert bij helemaal veganistisch, ik ook niet. ik zoek een middenweg. En toevallig, mijn hondje is nou sinds kort op een vegetarisch dieet gegaan. Ja. Want zij bleef een hele onrustige ontlasting hebben. Dat wil zeggen, af en toe prachtige drollen. En dan kijk je daarnaar. En dan weer eens die plakpoep. En dan is het heel onhandig als je dan net weg moet. En je moet eerst met haar onder de douche. Dus, en nou staat zij op een vegetarisch brokje.
Ja.
En dan doe ik een beetje tonijn doorheen. Omdat dat is net als de jus bij een mens. Hè? Ja, ik ben een jusmens. En dan eet ze het heel graag. Nou, en die drolletjes zijn sinds een paar weken perfectos. Ja. Perfectos. En ze valt weer wat af, ze was een beetje aangekomen. En ja. Tegelijkertijd, ja, je hebt gezien, ze is 12,5 en ze is nog behoorlijk energiek.
Ja.
En nou ligt ze lekker op mijn schoot te slapen. Dus, maar ook daarin zie je van, voor haar is het een zoektocht van hoe je, bij haar werkt dit op dit moment het beste. Mijn andere hondje is bijna 20 geworden. Wow. Op de valreep van het uitkomen van mijn boek. Ja, toen was ze op. Maar toen was ze zeg maar 20.
Ja,
en dat heb ik
leeftijd.
Dankzij darmtherapie, met wat ik bij jou geleerd heb. En met inuline en prebiotica. Ja, en ik kookte zelf voor haar de voeding. Maar wat ik voor haar kookte, paste niet bij dit hondje.
Okay,
en ja. dus ieder hondje is ook weer anders. En ook daarvan zeg ik weer van stinkt uw ontlasting. En mensen snappen dat ook dat nog steeds niet. Hè? Zelfs met hun eigen huisdier niet. Want dan zeg ik, dat klopt niet. Die stank, dat is rottingslucht. Van, ja. Heb ik jou daar? Zeg, dan moet je wat aan gaan doen. Ja. Ze krijgen al hypoallergeen, heel duur voer. Ja, en dan denken ze dat ze het... Maar zo is het bij de mensen ook.
Ja.
Het gaat niet om hoe duur en hoe specifiek. Het gaat om gezond verstand. Een gezonde balans tussen, wat we al zeiden, hè, groentes. En van alles gevarieerd. En ja. Met een beetje plezier. Dus,
En niet vooral niet obsessief.
Nee, dat al helemaal niet.
Dat vind ik zo fijn dat je dat ook zo benadert.
Ja.
Ik wil nog maar even terugkomen op die zuurproductie. En het milieu. Eigenlijk is dat... Het milieu, huid en darm moeten passen.
Ja.
En we hebben dat in de diagnostiek. Kunnen we natuurlijk de zuurhoeveelheid meten. Hoe de korte ketenzuren in de darmen zich vertegenwoordigen.
Ja.
En dat is best interessant. En dan, zie je, ook als die microben geen bijzondere uitkomst bieden. Waar je denkt, nou daar is een pathogene, heeft zich sterk ontwikkeld. Maar dan zie je toch, kan je een afwijking zien in die zuren. Dan zie je, is iemand stabiel, is hij in de vechtmodus.
Mm-hmm.
Ondanks dat hij het niet moet zijn.
Ja.
Dus daar kan je heel veel van afleiden. En je toonde dat bacteriën zich in de dunne darm kunnen vestigen. Doen ze, maar niet te veel en de juiste.
Mm-hmm.
Dat je dan dit overgrowth-syndroom krijgt. Ja. Dat kan je ook met een urinetest even checken. Dus als ik jou zo hoorde, zou zoiets ook een fijne test zijn om te beginnen bij een huidprobleem. En zeggen, nou, daar loopt misschien iets mis.
Mm-hmm.
Kijken we eerst maar naar de urine. Hebben we het hier met een SIBO te doen? Of zijn er andere micro-organismen
mm-hmm.
die uit balans zijn? En ik neem hier bewust je term over. Mm-hmm. Het gaat om balans.
Ja.
Zoals in ons hele leven.
Ja,
en dan
ja.
wil ik toch nog maar aanknopen. Ik weet, we worden nu geacht langzaam af te sluiten. Maar ik ga toch nog even door. Het is zo'n interessant onderwerp. ik ga door. Je zei in 1930 hebben twee mensen... Ik heb die
dermatologen.
Namen, dermatologen hebben de connectie al gezien tussen de huid, de darmen. Maar ook de mentale gesteldheid.
Ja.
En dan zeg je, ja, het moet lol blijven.
Ja, het moet leuk blijven, ja.
Het moet leuk blijven. En dan weten we dat een niet leuk leven, of mensen die te obsessief zijn, of
mm-hmm.
ja, uit grote stressoren leven, mm-hmm. hebben een grote aanleiding voordat hun biome in de darmen gaat veranderen.
Ja, ja, en zelfs heel direct. Wat ik geleerd heb, ik weet niet of ik dat van jou geleerd heb of dat ik dat later gelezen heb, is dat zelfs een korte negatieve gedachte direct al invloed heeft op de samenstelling van je microbiome.
Ik denk dat heb ik gezegd.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
En is zo fanatiek snel gaat dat.
Ja, razendsnel. Ja. En dat kun je ook wel merken, want ik vind dan eens een voorbeeld van... Als je iets spannends moet gaan doen, bijvoorbeeld een examen.
Ja,
hè?
Ja.
Dat examen voor de darmtherapie. Oh, jij zei nog van, kind, dat kan jij feilloos. Cum laude slaagde ik ook. Maar dan die stress die je van tevoren dan hebt. En alleen al die gedachte, dat slaat meteen op je buik.
Ja.
En ik wijs automatisch al naar mijn eigen buik. Nou, en dan voel je die stress. En dan hoppakee, dan moet je daarna naar de wc. Nou, maar dat heeft dus ook direct op je microbiome. Het denken is zo ontzettend belangrijk hierin.
Ja, dat is ook wat steeds meer. En daar komt eigenlijk de darm-brein connection naar voren. Dus dat daar een heel nauwe verbinding is.
Ja.
Als je in een slechte emotionele toestand binnen of wat ergens meemaakt of hoe dan ook, heeft dat in allen tijden invloed op je verteringsprocessen.
Ja.
Je bent in een stresssituatie. Mm-hmm. En dan ben je misschien 24/7, ook als je dat niet wil.
Precies.
En dan gaat je verteringskracht achteruit, dat is wat je zegt, de zuurproductie in je maag gaat achteruit. Dan komen microben die uit balans gaan. Dat is een echte zo'n opvolgende keten die zich in een vicieuze cirkel uit. Nou, en dan ontstaan er weer de huidklachten.
Ja.
Dus dat, ja. En dat heb je nu ook heel goed aan die microben uitgelegd. Mm-hmm. Maar misschien nog afsluitend, kan je nog iets over het eczeem vertellen? Wel, dat komt om mensen die met chronische eczeem komen, is natuurlijk ook drama voor die patiënten.
Dat is heel erg drama. En ik denk, het grootste drama vind ik dat bij de behandeling, of als iemand met eczeem bij een arts komt, dat er niet standaard wordt gevraagd, hoe is het met jouw binnenkant? Okay. Hoe is het met jouw darmen en jouw spijsvertering? Dat hoort er niet standaard bij ja. de meeste, hoor. Er zullen uitzonderingen zijn. Ja. Dat vind ik het meest trieste, want wat ik geleerd heb in mijn bijna 7 jaar research voor het boek en daarna, en wat ik ook in de praktijk zag, is dat bij eczeem echt een hele nauwe relatie is tussen huid en wat er in die darmen gebeurt. En dat blijkt zelfs ook uit heel veel onderzoeken in de wetenschap. Dus het is niet alleen wat ik in de praktijk heb gezien, maar ik lees het ook terug in de wetenschap. En dat is zo bijzonder, dat die relatie nog niet gezien wordt. Dus dan wordt er vooral gekeken met van, oh, je hebt eczeem. En bijvoorbeeld bij constitutioneel eczeem of het atopisch eczeem. Dan zeggen ze, ja, dat is een chronische aandoening. En dan komen we weer op die corticosteroïden. Er worden prachtige protocollen voor geschreven. Maar nog steeds niet betrekken ze in die protocollen van, hoe is het met je darmen? En ja, ik heb hele mooie voorbeelden daarvan in mijn praktijk gezien. Dat juist bij dit soort mensen, waarvan gezegd wordt, mevrouw of meneer, het zit, het is chronisch, je kunt er niet, leer daar maar mee leven. En dan denk ik, wat verdrietig, want dat is niet de juiste weg. Ik denk dat zij dus, ik kan niet voor iedereen instaan, want het is heel complex om te zoeken.
Ja,
dat naar is het, waar komt het vandaan? Waar zit bij jou de angel?
En dat is echt een zoektocht.
Dat is echt een zoektocht.
Je kan ook niet met één testje dat doen.
Nee.
Je moet er echt breed opgesteld naar kijken. Ja. Dat wordt ook vaak vergeten.
Ja, precies.
Dat je maar één testje doet, een microbiomtest, en je weet het. Ja, dat is het niet.
Ja, maar patiënten worden ook een beetje, ook daarin, net als artsen, verkeerd opgevoed. Van, we willen allemaal een quick fix. Ja. Even iets erop smeren en dan moet het klaar zijn.
Ja.
Maar het is ergens vandaan gekomen. En ja, de huid, dat leerde me ook iemand van. Die huid is eigenlijk het laatste traject waar het helemaal in misgaat. En dat duurt ook het langste eer dat dat weer een beetje herstelt.
Ja.
Want wanneer je bijvoorbeeld een blijkt een glutenintolerantie te hebben en je laat de gluten weg, dan ga je dat, als dat zo is bij jou, als dat het probleem is, dan ga je dat al vrij snel merken. Soms zelfs wel in een dag of in een paar dagen, dat je denkt, hey, ik voel me iets rustiger in mijn darmen worden.
Ja.
Maar het kan ook zijn dat je echt moet zoeken van, waar moeten we, waar zit de angel? Is dat een dysbiose, dus een verstoring in je microbiome, in je darmen?
Mm-hmm.
Of heb je de intolerantie? Of zijn het gifstoffen in je omgeving? Of het kan zelfs stress zijn.
Ja.
Want dan,
daar
komt weer die hersen-darm connectie.
Ja,
het kan zelfs stress zijn. En ik heb ook gezien dat in het herstel van eczeem, dat heel veel mensen sowieso alleen al vanwege de jeuk en het nare van zo'n huidaandoening, dat ze daar vaak ook al veel meer stress van hebben. En dat wanneer ik dan iemand in een behandeling nam, of iemand bij mij kwam voor adviezen en een traject, dan zei ik ook, je moet ook hulp gaan zoeken bij dat aspect.
Mm-hmm.
Want wanneer je die chronische stress eigenlijk niet in hand gaat controleren, of in ieder geval gaat verminderen, dan blijf je eigenlijk continu ook zo'n stressreactie op je huid afgeven. En je darmen.
Zo. Ik denk dat is een prachtig slotwoord. Marceline, hartstikke bedankt voor deze waanzinnig interessante uiteenzetting.
Graag gedaan.
En iedereen denk ik zit daarvan te smullen en weet nu dat ze in je twee boeken alle informaties vinden die nodig zijn. En als er een ondersteuning nodig is, Zoek gewoon in het web. Daar worden in die podcast schrijven we voor een wat contactgegevens. Ja. Zodat die mensen verder kunnen geholpen worden.
Ja,
Marcelien,
ja.
Dankjewel voor de komst naar Goes.
Ja, heel graag gedaan.
Ja, en we wachten op het derde boek.
Ja, ik ben alweer met een idee bezig. Dat dus who knows. Oké, dankjewel Ralf voor deze leuke podcast.
Ja, graag gedaan. Dag.
Dag.